Goedemiddag, gemeenteleden, gasten, luisteraars. Hartelijk welkom bij deze dienst die uitgaat van de Nederlands Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde Kerk in Eindhoven. De voorganger vanmiddag is dominee de Jong, predikant van de NGK in Eindhoven. Tijdens deze dienst is één collecte en deze is bestemd voor de zending. Vanmorgen is in de Nederlands Gereformeerde Kerk tijdens de voorbeden dankzegging aandacht besteed aan de jongeren die op kamp zijn in Geldrop. En er is ook gedankt voor de bijzondere dienst van afgelopen vrijdag, die heel goed is verlopen. In de Christelijke Gereformeerde Kerk waren 4 voorbeders. De eerste was voor broeder en zuster Otten. De broer van broeder Otten was overleden, zijn zus is ernstig ziek. En Geeskim en Postuma die zijn grootouders geworden van een kleindochter Cecile. Voor de belijdeniskandidaten, want naar onderzoek is toegelaten te doen van openbaar geloofsbelijdenis Matthijs Dommelholt, Adriaan Groeneboom, Rob van Herpen, Yvonne Huizer, Hanne van der Marel, Yvonne Vermeulen, Job Vink en Laurien Visser. En zoals het nu naar uitziet, zal op zondag 21 juni de belijdenisdienst zijn, waarbij als extra is dat Rob van Herpen eveneens zal worden gedoopt. Verder is er gedankt of gebeden voor de ambtsdragers die zullen worden verkozen. Er zijn vacatures bij de CGK. 2 wijkouderlingen, een jeugdouderling en een diaken. En voor de 2 wijkouderlingen zijn kandidaat gesteld de broeders Huizer, McLeod, Vink en Wondergem. Voor de kandidaat jeugdouderling is broeder Van der Wal het best. En voor kandidaat diaken broeder De Graaf. Namens de kerkenraden mag ik u een gezegende dienst toewensen. Wij beginnen zometeen met het zingen van Psalm 104, de versen 1, 8 en 10. En na Votum en Groet zingen wij Psalm 92, de versen 1, 2, 3 en 6.
Laten wij stil de adem van Gods geest verwachten. Onze hulp is in de naam van de Geest, die deze wereld, Gods schepping en ons leven tot bloei wil brengen. En deze Geest ontmoet ons samen met de Vader en de Zoon met deze woorden: genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen bidden om Gods zegen bij de opening van het woord. Kom, Heilige Geest, gij vogel God, daal neer waar gij wordt verwacht. Verschijn, lichtengel, in onze nacht. De nacht van onze geest, verward en trots. Waar gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen zo leeg en woest, zo dood als toen gij geest nog niet waart uitgegaan. Er is geen licht dan waar gij zijt. Uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, geen leven dan waar gij het wekt. In een gemis dat naar u schrijdt. Hoor, Heilige Geest, wij roepen u. Kom, wees aanwezig in het woord. Wek onze geest, opdat hij hoort. Wek ons tot leven, hier en nu. In Jezus' naam, zo bidden wij. Amen. Wij openen het woord van God bij de brief die Paulus heeft gestuurd naar de regiokerken rondom Efeze. En dat is in onze Bijbel de brief aan de Efeziërs. En daaruit lezen we hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 23. Efeziërs 1, vers 15 tot 23. En daar luidt het woord van God als volgt. Daarom, en dat verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar het voorgaande, waar Paulus breed uit de doeken gedaan heeft wat God allemaal voor ons in petto heeft. En wat wij allemaal uit Gods hand in Jezus' naam ontvangen. Dat heeft hij daar breed uitgemeten en dan zegt hij daarom. En ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer. En over uw liefde voor alle heiligen. Daarom dank ik God onophoudelijk voor u. En noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u mag hopen, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog, boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Tot zover de lezing. Laten wij nu zingen van gezang 314, alle verzen.
De reden waarom wij dit lied zongen na de lezing is dat er een verbinding ligt tussen dit lied en de inhoud van ons Bijbelgedeelte. En die verbindende schakel is het woord hoop. We zingen hier van de kerk in dit lied 314. En de kerk blijkt alles te maken te hebben met hoop. Daarover zullen we ook in de preek meer horen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We staan de laatste weken, in ieder geval in de Nederlandse Gereformeerde Kerk, in de middagdiensten stil bij de betekenis van Jezus Christus voor ons leven van alle dag. En daarbij is vanaf het begin duidelijk geworden dat zijn betekenis voor ons leven veel verder gaat dan alleen het offer dat hij voor ons heeft gebracht. Dat is wel waar veel, zeker gelovige mensen, vaak het eerst aan denken, aan Jezus' offer voor onze zonden. Maar Jezus' betekenis gaat veel verder en reikt ook veel dieper dan alleen dat. Hij is ook veel meer dan een voorbeeld, een wijsheidsleraar of een geneesheer. Dat is hij allemaal ook. Maar daarmee is nog steeds niet alles gezegd over wie hij voor ons wil zijn. En elke keer noem ik aan het begin van de preek even een oud leerboekje. Bij ons bekend onder de naam Heidelbergse Catechismus. Het is een oud leerboekje over het christelijk geloof. En in paragraaf 12 van dat boekje wordt een beetje uit de doeken gedaan wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Hij is onze profeet, onze priester en onze koning. En daar wordt dan nog een heleboel bij gezegd. Met andere woorden, als je over de betekenis van Jezus Christus wilt spreken naar jezelf toe en naar anderen toe, moet je op zijn minst 3 woorden gebruiken. Profeet, priester en koning. En het offer heeft alleen te maken met de priester. Vanmiddag vraag ik uw aandacht voor Jezus koningschap. En dan nog wel weer een bepaald aspect van dat koningschap. Paulus heeft daarover in zijn brief aan de regiokerken rond Efeze geschreven. Jezus, zo zegt hij daar, is hoofd over alles. Zo lezen we in vers 22. En Jezus als hoofd over alles, als koning over hemel en aarde. Jezus als koning blijkt een bron van hoop te zijn. Paulus, de afzender van dit rondschrijven, schrijft dus over Jezus als hoofd. Maar het opmerkelijk is dat hij dat niet doet in een uiteenzetting over het geloof, maar dat hij dat doet in een gebed. Efeze 1, vers 17 tot 23 is een gebed. Paulus is hier als het ware aan het bidden. Hij doet voorbeden voor de gelovigen en de gemeenten in de regio Efeze. Nu weten we van Paulus dat hij heel vaak en heel veel voor gemeenten bidt. In alle brieven die hij heeft geschreven, spreekt hij over zijn gebeden voor de gemeente. Het zijn vaak prachtige gebeden om er eens naast te leggen. Als je zelf bidt, als gemeente, als kerkraad, als gelovige. Want Paulus leert ons eigenlijk wat het onze Vader inhoudt en betekent. Aan de gebeden van Paulus ontdekken we opnieuw wat wij bidden mogen en kunnen. En waar het in onze gebeden om zou kunnen gaan. En dan is wel opmerkelijk dat Paulus heel weinig bidt om genezing. Om al die zorgen die wij als mensen vaak bij God brengen. Maar dat Paulus aandacht uitgaat naar andere zaken. En dat Paulus hier, en bijna altijd, begint met te danken voor wat hij bij gelovigen en gemeenten ziet. Eerst God maar eens uitgebreid danken. Voordat je allerlei dingen bij God gaat neerleggen. In vers 16 zegt hij dat hij voor die regiokerken van Efeze onophoudelijk dankt. Onophoudelijk dank ik God voor u. En dan dankt hij God, let op, voor hun geloof. En hij dankt God voor hun liefde voor alle heiligen. Niet voor het eigen kringetje. Niet alleen maar de NGK, CGK Eindhoven. Nee, de zendingskerken zijn bij wijze van spreken in beeld. De landelijke kerken zijn in beeld. Alle heiligen. De liefde voor alle heiligen. Die is er in die regiokerken. En Paulus dankt God ervoor. En naast deze dank doet hij dan ook voorbeden. En dan denk je eigenlijk, Paulus, wat valt er nog te bidden? Als je voor deze dingen kunt danken, als wij nou met elkaar kunnen danken, als CGK en NGK, voor het geloof dat er in ons midden is, voor de liefde die wij hebben voor alle heiligen, als wij daar zondag aan zondag God voor zouden kunnen danken, wat blijft er dan nog te wensen over? Is daarmee niet alles gezegd? Het is toch indrukwekkend als we daar met elkaar God voor kunnen danken. Het geloof dat er bij ons is en de liefde die wij hebben. En dan zult u zeggen, ja, ja, maar je kunt altijd om meer vragen. Dat is waar, dat kan. Maar dat doet Paulus hier niet. Paulus zegt niet, Heer, geef ons nog meer geloof. Geef ons nog meer liefde. Paulus zegt, het is heerlijk om geloof en liefde in de gemeente tegen te komen. Maar wat ik er ook graag wil zien, is hoop. Naast de dank voor geloof en liefde, is er bij Paulus zo een gebed om hoop in de gemeente. Hij wil dat de gemeente de hoop opnieuw ziet en ontdekt. Paulus bidt om hoop. Blijkbaar is die er nog niet zo erg in die gemeente. Of misschien zelfs wel helemaal niet. Het gaat alles op aan geloof en liefde. Maar hoop, hoop is wellicht daar een schaars goed. En eerlijk gezegd verbaast mij dat niet zo erg. In de christelijke gemeente hebben we het vaak over de trits geloof, hoop en liefde. Maar als je kijkt naar wat je in de gemeenten veelal aantreft, dan is het eerder een volgorde van geloof, liefde, hoop. Geloof is er vaak wel. En liefde vind je er ook. Maar hoop lijkt een veel zeldzamer goed, zelfs in de christelijke gemeente. De hoop komt echt achteraan. Er zijn hele bewegingen rondom de kerk ontstaan die juist die hoop nieuw leven zouden willen inblazen. Die bezig zijn met de toekomst. Die bezig zijn met wat God nog allemaal voor ons in petto heeft. In de kerk blijkt het soms zeldzaam. De hoop komt achteraan. En dat is jammer. En blijkbaar is het in Efeze en omgeving niet anders. In ieder geval, Paulus ziet voldoende reden om God te vragen om hoop voor de gemeente, voor de kerk, voor de gelovigen. Maar het mooie van hoop is dat hij het lef heeft om vooruit te kijken. Hoop begint niet in het hier en nu, maar hoop neemt zijn uitgangspunt in de toekomst van God. Hoop kijkt als het ware Gods toekomst naar het heden toe. Hoop gaat uit van wat bij God allemaal mogelijk is. En niet van wat wij menselijk, niet bij dat wat wij mensen als feitelijk ervaren. Hoop begint altijd aan de andere kant, bij God. En niet bij onszelf. Hoop leert ons om bij onszelf weg te kijken en het letterlijk bij God te zoeken. Hoop is niet je ogen sluiten voor wat er gebeurt of voor wat er in je leven gaande is. Hoop is dus niet je ogen sluiten voor de feiten, maar hoop ziet meer dan de feiten. Hoop ziet ook de feiten, ziet ook wat er in ons leven gebeurt, ziet er ook in wat er in onze wereld gebeurt. Maar hoop ziet meer. Midden in een crisis kan hoop zo kansen zien. Midden in het ouder worden kan hoop je jong laten blijven. Midden in de moeite kan hoop je oog geven voor het goede en het aangename. Midden in alle last kan hoop je vertellen dat het leven ook een lust kan zijn door toedoen van God. En die levensinstelling, die hoop, was blijkbaar in de tijd van Paulus in Efeze en omgeving een schaars goed. En Paulus bidt nu dat men daar de hoop niet laat varen. Sterker nog, dat de hoop zal toenemen. Nou is dat mooi, dat Paulus dat op zijn hart heeft en dat hij daarvoor bidt dat dat in die gemeenten daar gebeurt. Maar wat moet er dan gebeuren dat die hoop als het ware een stukje van het geloofsleven wordt, van ons gemeenteleven? Nou, om hoop te krijgen, zo bidt Paulus hier, heb je een geest van inzicht of een hart van verlichting nodig. Een geest van inzicht of een hart van verlichting. Voor mensen die de NBG, de vorige vertaling, meegelezen hebben bij de lezing daarnet, die zullen het woord geest met een hoofdletter zien staan. Alsof het hier om de Heilige Geest zou gaan, waar Paulus om bidt, dat wij de geest van God mogen ontvangen. Nou, dan zal Paulus zeker willen bidden om de geest en om veel van de geest en steeds meer van de geest. Maar hier heeft de nieuwe Bijbelvertaling terecht geest met een kleine letter geschreven. Want de geest van inzicht en het hart van verlichting waarover Paulus hier spreekt, dat is eigenlijk één en hetzelfde. Geest en hart, inzicht en verlichting. Het is met andere woorden twee keer hetzelfde zeggen. En die geest van inzicht en dat hart dat verlicht is, dat krijg je van de Heilige Geest, absoluut. Maar het is niet de geest. In die eerdere vertaling van het NBG zegt Paulus hier ook dat wij verlichte ogen van het hart krijgen. Ogen van het hart. Vanmorgen had mijn collega het over een hart van steen. Dat een hart van vlees wordt. Dat open staat. Dat kan ontvangen. Dat leeft en klopt. Nou, Paulus zegt hier eigenlijk ook dat wij een hart krijgen dat oog heeft voor datgene wat God bezig is te doen. Niet onze ogen, maar de ogen van het hart. Die wil Paulus verlicht zien. Want wij mensen kunnen kijken, maar niks zien. Wij mensen kunnen zien, maar niets inzien. Wij kunnen licht ontwaren, maar niet verlicht worden. En Paulus zegt nou met die beden dat de ogen van ons hart verlicht worden, dat wij inderdaad meer gaan doen dan zien. Dat zien inzien wordt. Dat licht verlichting wordt. Dat wij daadwerkelijk oog krijgen voor wat God bezig is te doen of zelfs al gedaan heeft. En zo bidt Paulus hier om oog voor Gods werk in ons, aan ons en voor ons. Een hart met oog. Dat u, jij en ik, dat wij mogen zien. En wat
wil Paulus dan dat u en ik gaan zien? Nou, dat wat ons hoop mag geven. Paulus wil dat wij daar oog voor krijgen. En wat geeft ons nou hoop? Nou, Paulus zegt hier drie dingen. Ik bid dat jullie oog krijgen voor hoop, voor de luister van datgene wat God aan jullie wil geven en voor de macht van God. En ook nu zegt hij eigenlijk op drie keer met drie verschillende woorden hetzelfde. Oog krijgen voor de hoop, onder de indruk raken van de heerlijkheid die God voor ons mensen en deze schepping heeft weggelegd, voor de pracht en de praal, de majesteit van datgene wat God voor ogen staat met mens en wereld. En oog krijgen voor Gods macht. Hoop is dus luister, is macht, is Gods macht. En zo heeft de hoop, waar Paulus om bidt, alles te maken met het hoofd. Jezus' koningschap, zijn hoofd zijn over alles. Paulus zegt als het ware tegen de gemeente, ik bid voor jullie dat jullie steeds minder kijken naar wat er allemaal in je leven gebeurt en om je heen gebeurt, maar dat jullie steeds meer gaan kijken naar waar Jezus is. Jezus is als hoofd over deze wereld aan ons als gemeente gegeven. Hoop vindt zo zijn bron in de plek die Jezus Christus heeft gekregen. Kijk eens wat God allemaal kan. Zo lijkt Paulus in dit gebed te zeggen. God kan Jezus Christus uit de doden opwekken. God kan Jezus Christus door zijn machtige werking van de aarde in de hemel brengen. God kan door zijn kracht en energie Jezus tot hoofd maken over alles. Niet Jezus staat op, niet Jezus gaat naar de hemel, niet Jezus verheft zich boven iedereen. Het is Gods macht, zegt Paulus, die dat allemaal met Jezus Christus gedaan heeft. En wat wij nou de afgelopen weken gevierd hebben, Jezus opstanding, Jezus hemelvaart, en nu met Pinksteren feitelijk dat Jezus hoofd is over alle macht en kracht. En dat Jezus daarom zijn geest kan geven om deze aarde weer tot bloei te brengen. Al die dingen die wij de laatste weken gevierd hebben. Het is allemaal Gods werk. Het is Gods machtige energie die dat heeft losgemaakt in het leven van Jezus. En zo heeft God hem tot hoofd over alles gesteld. En Paulus zegt, als ons hart daar nou eens oog voor zou krijgen. Dat Jezus Christus hoofd is over alles. En daarmee laat zien wat God allemaal kan. Als je dat beseft, waartoe God in staat is, en we zien het aan het feit dat Jezus hoofd is over alles. Als je dat beseft, dan kun je toch letterlijk volhouden, hoop hebben, lef hebben, moed om midden in alle onmogelijke feiten te zeggen, ik geloof dat het anders kan. Ik geloof dat die feiten in mijn leven niet het laatste woord hebben. Ik geloof dat midden in een tijd waarin de kerk lijkt te verdwijnen, ik mij met heel mijn ziel en zaligheid voor die kerk inzet. Ja jongen, je zit op een zinkend schip. Kom op, kappen. Het heeft geen zin. Aflopende zaak die kerk. Jezus is hoofd. Gods macht heeft dat gedaan. Vanuit een dood, vanaf een kruis, is hij ten hemel gegaan. En waar de machten dachten dat ze met de dood van Jezus Gods rol en plaats in deze wereld hadden laten verdwijnen, Daar heeft God in zijn macht en heerlijkheid laten zien wat hij kan. Midden in de dood schept hij leven. En waar het bergafwaarts gaat, of het nou door een economische crisis is, of door secularisatie, of wat u allemaal persoonlijk maar kunt ervaren. Als het bergaf gaat in ons leven. En dat kan. Laten we daar onze ogen niet voor sluiten. Dan is het gebed van Paulus dat wij geloof en liefde mogen hebben. Maar vooral dat wij ogen hebben in ons hart die niet voorbij zien aan de macht van God. En vooral zoals die gebleken is in Jezus Christus. Dat wij ons dan vastklampen aan het feit dat Hij hoofd is boven alles. Want wie oog krijgt en houdt voor Jezus als hoofd, wie Hem als koning kent, erkent en ziet, die mag hoop hebben. Die mag geloven dat het anders kan en ook anders wordt. Die mag geloven dat niet de machten van het kwaad, niet de krachten van de duisternis, maar dat ten diepste de macht van God de dienst uitmaakt. In ons persoonlijke leven, maar niet minder in de schepping. En dat geeft moed en lef. Dat maakt dat we het aandurven om ons niet bij de feiten neer te leggen. Jezus en zijn betekenis is nog veel groter dan alleen zijn koningschap en het feit dat hij hoofd is. Maar Jezus betekent voor ons ook dat hij ons helpt om te blijven hopen dat het echt anders kan en het uiteindelijk ook anders gaat. Zijn hoofd zijn is daarvoor de garantie. Amen. Wij zingen het themalied bij het thema Heel Jezus Christus. En dat is gezang 446. En dat lied zingen we ook nu weer na de preek. Gezang 446.
is er nu gelegenheid uw gaven te geven en die zijn, zoals gezegd, bestemd voor de zending. Laten wij samen bidden. O Heer, wees met uw kerk en laat ons niet vergaan, maar zend uw kracht diep in de nacht, dan breekt de morgen aan. Wij wachten u, o zon. Het duister duurt zo lang, het water stijgt en gij zwijgt. Het wordt ons al te bang. Uw schepping vraagt naar u, volhard gij in uw rust. De macht van het kwaad gaat rond en gaat zijn gang naar hartelust. O Heer, wees met uw kerk, wees met uw schepping. Wees met uw wereld en laat ons niet vergaan, maar zend uw kracht diep in onze nacht, uw kracht om op te staan. In Jezus' naam. Amen. Wij sluiten bij dit gebed aan met het zingen van gezang 310. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. Betoom des vijands roof en moord. Hij trok ten strijde om uw zoon te stoten van uw hoge troon. Heer Jezus Christus, toon uw macht. Heer aller heren, kom met kracht. Bescherm uw arme christenheid, dat zij u loven te allen tijd. O Geest die onze trooster zijt, geef dat uw volk één Heer belijdt. Wees bij ons in de laatste nood, leid ons ten leven. Uit de dood. Laten we dit gezang nu samen zingen.
Ons slotlied is gezang 459. Die gaan we met elkaar zingen. Maar we doen dat niet dan nadat wij ons geloof beleden hebben. En ik doe dat deze keer met woorden die ik ontleen aan Romeinen 8. Woorden van Paulus die wij als een geloofsbelijdenis mogen horen. Laten wij nu samen ons geloof beleiden met deze woorden. En Paulus zegt daar, uit naam van de Heilige Geest, want ik ben er zeker van, hij had ook kunnen schrijven, want ik geloof dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. En wij weten, wij geloven, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben. En wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten, soms niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor ons heiligen pleit. Wij weten, wij geloven, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want hij, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat die zoon de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Amen.
Thank you.
Gods kracht, macht en energie die zo schitterend bleek in de opstanding van Jezus Christus, in zijn hemelvaart en in zijn aanstelling als hoofd, die kracht gaat met ons mee in de zegen die God op ons leven wil leggen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.